mag zo meteen een stukje uit de Bijbel lezen. In het begin van die tekst lees je dat Jezus weer aan het reizen is. En Jezus reist wat af in zijn leven. Hij is op aarde gekomen, hij is geboren in Bethlehem. Toen is hij op de vlucht naar Egypte, hij komt terug. Gaat in het noorden van Israël wonen en dat wordt zijn woonplaats. En Jeruzalem is de stad waar alles gebeurt. En Jeruzalem is zeg maar het centrum van de wereld in die tijd. Rome is een opkomst, maar Jeruzalem is nog steeds heel belangrijk. En Jezus die reist tussen zijn woonplaats Galilea en tussen Jeruzalem. En nu komt hij weer in Jeruzalem. En Jezus is gekomen om iets in beweging te zetten. Om iets te veranderen. En waar hij komt, daar gebeurt dat ook. Mensen worden door hem aangeraakt. En het valt me op, ook weer in het voorbereiden van deze preek, hoeveel het over water gaat. Water dat leeft en dat bruist en dat stroomt en waar iets mee gebeurt. Niet wat stilstaat, maar wat hij in beweging zet. En zoals hij dat water, zeg maar, in beweging zet, daarmee bedoelt hij dat de Heilige Geest in jou en mij mag komen. En dat daar iets mag veranderen in ons leven. Dat ons geloof hechter mag worden. Dat we meer op God gaan vertrouwen. En als je dit nu hoort en je gelooft niet, en je kijkt gewoon zomaar een keer, of omdat je uitgenodigd bent door Daan of Michelle, dan wil ik zeggen, deze boodschap en wat ik ga vertellen is ook voor jou van belang. Want wat Jezus zegt, ook is het duizenden jaren geleden, en wat hij heeft gedaan, dat heeft nog steeds impact. Het heeft iets blijvends veranderd. En iedereen die zeg maar bij hem hoort, van hem wil houden, hem wil volgen, daar wil hij ook iets in jouw leven doen. Dus ik nodig je uit en ik daag je ook uit. Wil je luisteren naar wat God tegen je te zeggen heeft vanmorgen en wil je ook je leven daardoor laten veranderen? Het is altijd een beetje spannend, zeg maar. Voor mij om een preek voor te bereiden, om het te gaan verdiepen in de Bijbel, om te lezen wat daarin staat, om daar met anderen over in gesprek te zijn, om te bidden. Want wat wil God in mijn leven doen? En wat wil God in jouw leven doen? We leven in de tijd van Advent, zoals dat heet. We maken ons klaar voor de geboorte van Jezus. 4 weken voor kerst, denk er altijd aan. Want wat gebeurt er met kerst? God komt op aarde en dat is de grootste verandering die ooit in de wereld heeft plaatsgevonden. Maar om ons daar een beetje op voor te bereiden, geeft hij zeg maar 4 weken of 4 weken van Advent, dat we daar alvast een beetje naartoe kunnen werken. En wanneer mag Jezus bij jou komen? In jouw leven, in jouw hart. En waarom verandert iets als God bij je in de buurt is? Nou, hij is de almachtige schepper. Hij is de koning van hemel en aarde. Hij heeft deze wereld gemaakt. En hij is nog steeds bij de wereld betrokken. God heeft niet gezegd, ik maak deze wereld en dan laat ik hem weer los. Het gaat goed zoals het gaat. Laat me kijken hoe het zich allemaal evolueert, hoe de wereld verandert. Maar hij wil erbij zijn. Hij is zelf naar deze wereld gekomen. En zoals God de wereld niet loslaat, zo laat hij jou ook niet los. Je bent op deze aarde met een doel. God heeft je gewild. En kort gezegd, mag het doel van je leven zijn dat je Jezus vindt, dat je hem volgt en dat je hem dan verkondigt. Dat je hem dan laat zien aan andere mensen. Dat is ons gebed voor Sepp. En ik hoop dat het ook voor jou zo is. Ik zal een stukje lezen uit Johannes 5. En het leuke is, ik ga het zo lezen hoor. Er staat altijd zoveel. Johannes heeft zijn hele evangelie heeft hij volgestopt met allemaal hele kleine verwijzingjes, waar ook een hele wereld, hele preek achter zit. Dus ik overweeg om de rest van het jaar, zeg maar tot en met 2021, alleen over Johannes 5 te preken. Maar misschien wordt dat een beetje saai. Maar ik zal hier en daar vast wat dingen daaruit halen. Johannes 5. Daarna was er een Joods feest en Jezus ging naar Jeruzalem. In Jeruzalem is bij de schaapspoort een bad met 5 zuilengangen. Dat in het Hebreeuws Bethsaida heet. En Jezus gaat door de schaapspoort en hij zegt later in Johannes 10... ik ben de goede herder die voor de schapen zorgt. Wat gebeurde er waarschijnlijk bij de schaapspoort? Daar kwamen de mensen die een offer kwamen brengen in Jeruzalem bij het altaar. Die kwamen daar naar binnen. En daar in dat bad wat daar was, daar werden de schapen gewassen. Want die waren smerig geworden na die lange reis. En er werden ze eerst gewassen voordat ze dan naar de tempel gingen om geofferd te worden. Dus er werd iets schoongemaakt. En later is er die plek, Bethsaida is een bijzondere plek geworden. Ik lees verder. Daar lag een groot aantal zieken, blinden, kreupelen en misvormden. Was ook iemand die al 38 jaar ziek was. En als je thuis met me meeleest, dan voor sommigen staat er voor jullie ook nog een vers 4. Die staat niet in mijn Bijbel en dat heeft ermee te maken. In het Grieks zijn verschillende versies van het evangelie van Johannes gevonden. In sommige staat die tussenzin wel, in de andere niet. En de Bijbelwetenschappers gaan ervan uit dat de kortste versie, dat die de meest betrouwbare is. Dat sommige mensen als uitleg bij het overschrijven iets erbij hebben geschreven wat later in de Bijbel terecht is gekomen. Maar hier in mijn Bijbel ontbreekt vers 4. Dus Bethsaida, een plek waar veel zieken zijn. Er was daar ook al iemand die al 38 jaar ziek was. Jezus zag hem liggen. En hij wist hoe lang hij al ziek was. En hij zei tegen hem, wilt u gezond worden? En de zieke antwoordde, Heer, als het water gaat bewegen, is er niemand om mij erin te helpen. Ik probeer het wel, maar altijd is een ander al voor mij in het water. En Jezus zei, sta op, pak je mat op en loop. En meteen werd de man gezond. Hij pakte zijn slaapmat op en liep. Even tot zover. Bethsaida. Een plek waar af en toe genezing is. Een plek waar af en toe een wonder gebeurt. Een plek waar een bad is. Het was een grote plek met allemaal zuilengangen daaromheen. En mensen die kwamen daar omdat ze graag genezen wilden worden. En in Spreuken 13 vers 12 staat, een langgerekt hopen maakt het hart ziek. Dan gaat het verder, maar vervulde begeert is een bron van leven. En deze mensen die wachten daar en die willen graag genezen worden. En het is een grote plek, er zijn waarschijnlijk meer dan 1000 mensen. En het was niet een hygiënisch ziekenhuis zoals nu. Maar mensen lagen daar dood te gaan, dat is ook zo hard gezegd. Want er werden ook mensen genezen. Maar het was wel een plek waar een lucht hing. Waar het niet goed toeven was. En waar zoveel mensen bij elkaar waren. En die mensen die waren helemaal, hadden een vernauwende blik gekregen. Een tijd geleden lag ik in het ziekenhuis. En werd ik geholpen aan mijn blinde darm. En vanwege die operatie moest ik ook nog een paar dagen blijven. En ik heb toen later wel excuses moeten aanbieden aan mensen om me heen. Omdat ik zo chagrijnig werd. En zo verbitterd. Zo alleen maar met mezelf bezig. In mijn eigen wereldje. Ik lag op een kamer met 5 andere mannen. En ze hadden alleen maar een hekel aan elkaar. Want we ergerden ons aan elkaar. En ik weet, gelukkig is het niet bij iedereen zo. Maar het kan gebeuren dat als je een tijd lang ziek bent, dat je blik vernauwd wordt. Dat je haast verbitterd wordt. En waar het een plek is, Bethsaida, waar God een wonder doet. Dat er mensen daar genezen kunnen worden door het water. Dat een engel in het water komt. Is het ook een plek van wonderen? Of is het een plek van verbittering? Als God iets aan jou wil geven, kan je dat dan ook met dankbaarheid ontvangen? Of denk je ook van, nou, het is niet precies wat ik wil. Of het is niet genoeg. En de mensen kijken naar dit ene, naar dat bad, naar dat stilstaande water. En voor hun moet dat stilstaande water in beweging komen. En dan komt Jezus daar langs. Op die plek. De mensen, zie dat beeld voor je, zeg maar. Alle mensen daar. En er staat in de Bijbel, er waren daar een groot aantal zieken, blinden, kreupelen en misvormden. En Jezus komt daar en die kijkt niet weg. Die kijkt rond. En wij zijn vaak geneigd als mensen om weg te kijken bij het leed in de wereld. Maar Jezus is er. Dit is dus wat de gebroken wereld allemaal voortbrengt. Zoveel ellende is er. En waar de mensen wachten op een engel die komt, komt de schepper zelf. Hij is daar. En hij wil contact maken met deze mensen. De genezer. En sommige mensen die horen deze tekst en zeggen van, ja, dat is toch, als er zoveel mensen zijn, waarom geneest Jezus alleen deze man? Had deze man het meest verdiend of zo? En omdat hij het langste ziek was? Of was hij er het meest aan toe? En laat Jezus dan mensen echt heel lang wachten, soms tientallen jaren lang, voordat hij een wonder doet. Maar zo is het niet. Jezus kijkt liefdevol rond. Maar deze mensen zijn maar niet gefocust op andere dingen. Ze zijn maar alleen maar gefocust op het water. En als je zegt, ja, waarom kiest Jezus dan alleen deze man uit? Het is niet zo als met blauwe bessen, zeg maar. Ik heb afgelopen weken op de markt 3 kilo blauwe bessen gekocht. En de verkoper zei ook van, nou, je moet ze wel even uitzoeken. En dat dan gaan kijken van, nou ja, die is nog wel goed en die is niet goed. En die eet ik zelf op, die is dan voor iemand anders. Dat ik zo ga kijken van, welke is goed genoeg, zeg maar. Zo kiest Jezus niet uit. En zo deelt hij, zeg maar, het geloof niet uit. Maar hij biedt het aan iedereen. Kijk, wij mensen hebben vaak, als wij een keuze mogen maken, houden van, zeg maar. En stel je voor dat je een kerstboom bent geweest kopen afgelopen dagen. Jij met je partner. En dat je rondloopt. En dat jij zegt van, nou ja, laten we die doen. En dan bekijkt je partner, bekijkt die dan. En van, nou, die is niet helemaal mooi meer. Er zit een paar kale takken aan de onderkant. En die is een beetje scheef. En dan denk jij van, ja, hij is wel een beetje scheef. Maar hij staat ook bij de goedkope. Dus misschien kunnen we die wel doen. En dat je zo met elkaar bezig bent van, nou, wat komt mij het beste uit? En wat is dan het beste? Maar zo kijkt Jezus niet rond in deze aarde. En ook niet bij al deze zieke mensen. Zelfs bij deze man moet hij aandringen. Wil je wel echt genezen worden? Wil je echt gezond worden? Het evangelie is voor iedereen. Kijk. Je kunt zeggen, Sepp is voorgesorteerd, want zijn ouders geloven en zijn grootouders geloven en familie om hem heen. Hij zeg maar, wordt al van jongs af aan meegenomen met Jezus. Maar God houdt ook van jou, ook als je niet bent opgegroeid met het geloof. In Johannes 3, vers 16 staat, God had deze wereld lief. En daar val jij ook onder, want jij bent onderdeel van deze wereld. Dat is de evangelie. Dat Jezus koning is en koning wil zijn ook in jouw leven. En hij ziet deze man en hij begint een gesprek. En dat is opvallend, want Jezus zegt niet, nou oké, je bent ziek, je bent nu beter. Maar hij gaat een gesprek aan met deze man die er al 38 jaar ligt. En hij stelt de vraag, wil je weer gezond worden? En hij stelt die vraag omdat hij dieper wil. Hij wil niet alleen maar oppervlakkig zeg maar deze man genezen. Wat hij wel doet en waarmee hij zijn macht laat zien. Maar hij wil een relatie met deze man. En het blijkt ook uit het vervolg, als je deze man nog een keer tegenkomt, als hij genezen is, dat Jezus zegt, deze genezing is nog maar een klein iets van wat ik voor jou kan doen. Ik wil dat jij mij nog beter leert kennen, nog verder met mij meegaat. Ik wil jouw leven veranderen. Stel je voor dat jij de vraag krijgt, wil je gezond worden? Ik denk dat als je chronisch ziek bent, dat je dan direct zegt, ja, dat wil ik. Dat wil ik zo graag. Ik wil af van deze pijn. Ik wil af van deze ziekte die gewoon heel mijn leven kapot maakt. En ik mocht afgelopen week ook weer mensen bezoeken die zo te kampen hebben met ziekte en bij wie geen verbittering is. Maar waarbij liefde blijft en waarbij dankbaarheid blijft. In telkens de goede dingen in het leven, ook al is dat menselijkerwijs gesproken nog maar kort, dat ze die wel blijven zien. En deze man, die 38 jaar ziek is en kijkt naar het water, die zegt, Heer, als het water gaat bewegen, is er niemand om mij erin te helpen. Ik probeer het wel, maar altijd is een ander al voor mij in het water. Hij zegt niet, als Jezus vraagt, wil je gezond worden? Hij zegt niet, ja, graag, dolgraag. Hij voelt het als een verwijt, die vraag. Hij zegt, er is niemand. Er is helemaal niemand. Ik ben hier al 38 jaar. En als het water gaat bewegen, dan is er niemand die mij voorlaat. Altijd is er wel iemand anders. Het is hier een oneerlijke plek. Die man is verbitterd geraakt. En hij zegt tegen Jezus, die naast hem staat, er is niemand. En dan denkt Jezus, jawel. Ik ben er. Ik ben er voor jou. Ik ben gekomen voor jou. En die man die zegt, als het water gaat bewegen, dat is alles. Daar moet ik naar kijken. Er is maar één oplossing voor mijn problemen. En dat is dat het water gaat bewegen. Als water beweegt en dat ik daar dan in kom en ik dan genezen ben. Jezus zegt, ik ben de Almachtige. En je bent niet afhankelijk van dat water. En je moet bij mij zijn. En hoe herkenbaar is dat niet? Dat we helemaal vast kunnen zitten in maar één oplossing. Als het niet goed gaat op je werk en je niet gezien wordt door je baas. En dat je zegt, mijn baas moet veranderen. En hij moet anders worden. En hij moet me ander werk geven wat beter bij me past. En hij moet ervoor zorgen dat ik meer ga verdienen. En hij moet ervoor zorgen dat ik niet altijd onverwachts klussen krijg. En hij moet zorgen dat zijn planning op orde is. Of je problemen in je relatie. Dat je zegt, ja, mijn partner die moet veranderen. Die moet ervoor zorgen dat het weer een beetje leefbaar wordt. Die moet gewoon zich aan de afspraken houden. Of die moet meer op mij gericht zijn. Of als je een klant hebt die vervelend doet. Dat je zegt, van, nou, als die klant maar verbetert, als die maar anders wordt, dan komt het wel goed. Of iemand op school dat je zegt, nou, die leraar, die ziet me niet. Of mijn mede-klasgenoten, die moeten veranderen. Hoe vaak doen we dat niet? En hoe vaak kan je niet in zo'n oplossing vastzitten, wat eigenlijk geen oplossing is? Maar net als deze man, leg je de oplossing buiten jezelf. Niet jij hoeft te veranderen, maar iemand anders. En je kan zeggen, er is niemand. Niemand? Is er nou echt helemaal niemand? Vaak zijn er niet de mensen die jij wilt. Of mensen die iets doen in jouw leven wat jij zou willen. Want God is er, sowieso. En hij geeft ons allemaal mensen om ons heen. En deze mensen mogen met ons meegaan onderweg in ons leven. De vraag, wil je wel gezond worden? Wil je een relatie met God hebben die je leven verandert? Wil je hem echt koning laten zijn in je leven? Of hou je hem liever op een afstand? Weet je, ik denk al eens, veel mensen die willen wel kerst, kleine kindje Jezus, maar die willen hem niet als koning in hun leven. Ze willen wel de kribbe, maar niet het kruis. Ze willen wel de warmte en de gezelligheid, maar niet een ander hart. Ze willen wel het licht in de wereld hebben. In de donkere wereld zeker graag het licht aan. Maar als Jezus met dat licht dichtbij wil komen bij je eigen hart, bij de tekorten in jouw leven, dan hou het licht liever een beetje op afstand. Beste mensen, ik moet eerlijk bekennen dat ik heb zitten worstelen met deze preek en met deze tekst. Want als Jezus aan mij de vraag stelt, wil ik weer gezond worden? Wil ik Jezus dichter bij me laten komen? Wil ik de relatie die ik met hem mag hebben, wil ik die iedere keer weer laten uitdiepen? En dat hij meer zeggenschap krijgt in mijn leven. En er zijn een aantal momenten in mijn leven geweest dat God heeft gezegd, Arjen, dit mag echt anders. Dit kan echt anders. En als ik daaraan terugdenk, aan hoe mijn leven daarvoor was en daarna, dan voel ik me nog steeds tekortschieten over die tijd daarvoor. Want als ik moet veranderen, dan zegt dat ook iets over mijn zelfbeeld. Dat ik blijkbaar niet goed genoeg ben. En wat doet Jezus? En wat heb ik dus te doen? Want Jezus zegt het niet van een afstand tegen deze man, maar hij staat naast hem. En hij kijkt hem liefdevol en genadig aan. En die zegt niet verwijtend van, wil jij wel? Maar hij zegt, ik wil jou. En ik wil met jou onderweg. En als je denkt dat je het niet kunt, dat de dingen die ik van jou vraag, dat dat te veel is, dan zeg Jezus, dan heb ik juist jou nodig. Weet je, als een raket opstijgt naar de hemel, dan is er eerst iets nodig. Namelijk hier iets op de grond. Een lanceerplatform. Iets waar tegen hij zich kan afzeggen. Zeg maar. Als een raket omhoog wil, moet hij zich naar beneden. Haalt hij de kracht vandaan. Een vuurpijl, we zullen dit jaar niet zo heel veel gaan zien. Maar een vuurpijl die zet zich af naar beneden. En als hij zich naar beneden afzet, dan gaat hij omhoog. En wat is nu datgene wat God in jou en mijn leven kan gebruiken om zijn werk te doen, om ons dichter bij hem te brengen? Hij zegt, dat zijn niet de dingen die je kunt, waar je goed in bent, maar dat is je zwakheid. Wat je niet kunt, waar je bang voor bent, waar je tegenop ziet, wat je misschien al zo lang hebt willen veranderen, maar wat maar niet lukt. En God zegt, juist daar kan ik mijn kracht laten zien. Juist daar kan ik laten zien wie ik ben. Dat ik de Almachtige ben. En hij zegt tegen deze man, pak je mat op, of sta op, pak je mat op en loop. Hij kijkt niet naar het hart van deze man, of hij wel of niet genoeg wil, maar hij nodigt hem gewoon uit. Leef en loop en wandel met mij. Ga met mij onderweg. Jezus is gekomen om ons te genezen uit de hemel naar de aarde. En hij heeft geduld met jou en met mij. En hij zegt, het wordt weer advent. Het wordt weer kerst. Mag ik ook in jouw leven geboren worden? Mag ik ook in jouw leven een plek krijgen? Mag jouw leven een Bethlehem worden? Waar de Zoon van God mag zijn en zichtbaar mag worden. Dat het in jou ook kerst wordt. Dat je zegt, God is groter dan ik. Hij is meer. En ik heb hem nodig om de dingen onder ogen te zien die ik onder ogen moet zien. Dat hij ons moed geeft. Moed geeft om eerlijk te zijn naar onszelf. Dat we niet wijzen naar een ander. Maar beseffen dat we dan met drie vingers wijzen naar onszelf. En dat als je thuis komt uit je werk, je een lange dag hebt gehad en je moe bent en chagrijnig, en dat er net op het laatst die vervelende klant was, en dat je dan door donker naar het huis gaat, en dat je dan thuis komt, en dat je dan eigenlijk gewoon baalt van wat er is. En dat degene die er dan zijn, die het dan juist moet ontgelden, dat je zeurt tegen je kind die iets niet heeft opgeruimd, of dat het eten, dat het koud of te warm is, of dat het gewoon niet lekker is. Dat je gewoon met een chagrijnig hoofd zegt, nu wil ik rust hebben, want ik heb hard gewerkt, iedereen moet weg. Geef maar gewoon mijn ruimte. En dat je beseft dat je daarmee uiteindelijk anderen zeer doet. Dat je dan de volgende dag beneden komt en dat je zegt tegen mensen die je zeer hebt gedaan, ik was een eikel, ik heb het niet goed gedaan. Ik was gewoon chagrijnig en het lag niet aan jou, maar het lag aan mij. Dat je partner of je kind dan zegt, alles wat je zegt, dat klopt. En dat je beseft, ja, ik mag veranderen. Ik mag een mooier mens worden. En als er verwijdering is gekomen tussen jou en je kind, en van wie je zoveel houdt, wat misschien al zo lang geleden is. Ik hoorde het verhaal van iemand. Zijn zoon was al in de 20 en die was al getrouwd, het huis uit, had een kind. Maar de band met zijn vader was nooit, ergens was iets geknakt. Er was iets misgegaan. En als ze bij elkaar waren, dan voelde je dat het gewoon koud werd en dat er spanning was. En dat ze niet meer dichter bij elkaar kwamen. En die man die ging toen naar zijn dominee en die vroeg, wat kan ik hier aan doen? Toen vroeg die predikant, hoe was dat vroeger? Wat vonden jullie vroeger leuk om te doen? Ga eens terug in herinnering. Die man zegt, het is al zo lang geleden en de band is al zo lang slecht. Dat past niet meer. Nee, maar wat is er? Wat was nou vroeger? Wat maakte jullie nou vroeger blij met hem? Hoe hadden jullie nou plezier met elkaar uit het leven? Die man die ging terug in zijn gedachten en die zei, als ik vroeger met hem ging stoeien, dan was alles goed. Naam elkaar naar houtgreep en dan gingen we vechten en deden we alsof. En dan was alles weer leuk. Toen zei die predikant, doe dat. Doe dat met je kind. Ja, maar hij is nu 25 en hij is zelf al vader, kan toch meer? Doe dat. Ga gewoon maar weer stoeien. En de volgende keer dat die zoon erbij was, toen gaf hij hem een duw en hij pakte hem vast en ze begonnen te stoeien. En beide kwamen weer samen in de energie en ze gooiden elkaar op de bank en ze probeerden weer elkaar op de grond te drukken. Net zoals dat het vroeger was. En er kwam een hoop emotie bij los en ook tranen. En toen ze uiteindelijk bezweet op de bank zaten, toen kon die vader gewoon tegen zijn kind zeggen, ik mis je. Ik mis je. Ik zou je zo graag dichterbij willen hebben. Misschien worstel je wel met God. Misschien vecht je wel met hem. En hou je hem liever op een afstand. Is je leven verbitterd omdat je al zo lang ziek bent. En dat je denkt dat het geen licht meer kan worden in jouw leven. Om alles wat er is gebeurd, om wat jou is aangedaan. En God zegt tegen jou, ik mis je. Ik wil je weer dichterbij hebben. Ik wil je een nieuw hart geven. En met mij mag je de moed vinden om je leven te veranderen. Mag God zo ook ruimte krijgen in jouw leven en samen bidden. Heere, goede God. Hoe vaak proberen we niet in eigen kracht dingen te doen en te veranderen. Maar breekt zelfs het goede dat we doen ons bij de handen af. En hoe vaak willen we niet onze stempel drukken op deze aarde en het goed proberen te maken. Maar doen we juist de mensen die dicht bij ons zijn, doen we pijn. Goede God, we willen aan u uitspreken dat we u nodig hebben om te veranderen. U geeft ons uw genade en u houdt van ons. En u wilt ons mooiere mensen maken. En als er dingen zijn in ons leven die niet goed zijn, geeft u dan ons de moed om daar eerlijk naar te kijken. En wat we tegen u willen uitspreken, en op het moment dat je niet gelooft, dan denk eens over na of dit tegen God wil zeggen. Wilt u ons de moed geven om dingen te veranderen die we hebben te veranderen? En wilt u ruimte innemen in ons leven? Zo vaak zitten we vast in onze eigen oplossing. Kijken naar water dat stilstaat. Naar wat ons eigen tekort schieten. En zijn we bang voor wat er komen gaat. U bent dicht bij ons, u bent liefdevol. En willen zeggen, we hebben u gewoon nodig. Dank u wel dat Sepp gedoopt mag zijn. En dat wat er ook gebeurt in zijn leven, dat u gewoon daarbij bent. En dat u ook zo dicht bij ons bent. We verwachten van u, Heer Jezus, dank u wel dat u bent gekomen in deze wereld. Dat u uw licht laat schijnen. En dat u het ook in ons hart wilt doen. Dank u wel dat u niet een God bent van veraf. Maar als wij vastzitten in onze verbittering, in onze angst, in onze pijn, dat u liefdevol bij ons bent. Dat u naast ons komt zitten. Uw arm om ons heen slaat. En ons de moed geeft. Ik wil u bidden voor de mensen die chronisch ziek zijn. Die niet zeker zijn of ze kerst kunnen vieren. Bij wie het donker is in het leven. Omdat ze depressief zijn. Heer Jezus, laat uw licht alsjeblieft schijnen. Zegent u alle maatregelen die er worden genomen om het coronavirus in te dammen. Zegent u het verplegend personeel in verpleeghuizen, in bejaardenhuizen, in ziekenhuizen, ambulante zorg. Geef dat we uw liefde mogen blijven laten zien en ervaren. Wilt u een wonder doen in ons leven als dat zo ontzettend nodig is? En we willen u volgen. U de bron van levend water. Dank u wel dat u vriendelijk naar ons kijkt en zo met ons onderweg bent naar kerst. Naar het feest van het licht. U maakt alles nieuw. Amen.